Goedemorgen, broeders en zusters. En Jelle, dankjewel voor de woorden vooraf en de liederen vooraf. Wij zongen lied 28 en toen moest ik denken aan de afgelopen weken waar je ook heen reed met de auto. Als je dan dat nou vanaf hier en vanuit Dronten is, je komt al snel over de polderwegen. En overal waar je dan maar om je heen keek, daar zag je beter. En wat zongen wij net? De wereld wordt van ons helemaal niet beter. Maar we zouden eruit gaan, zoals dat lied zei. Om, zoals dat laatste lied dan ook zo mooi zei, dat wij mogen wonen in het huis van mijn Heer. Mooi zo, die liederen vooraf die wij ter getuigenis mogen zingen. De vorige keer dat ik hier mocht staan, was het kerst. En toen, ik weet niet of u daarbij was, maar toen hebben we het kerstverhaal bekeken, ook vanuit de invalshoek van Simeon. En u zult het waarschijnlijk weten, mijn oudste zoon heet Simeon, maar ik heb er twee instrumenten, zoals we dat dan zeggen. En de jongste daarvan heet Benjamin. En toen dacht ik, laten we het dan deze keer over Benjamin gaan hebben. Nou, is een half jaar geleden is er al het een en ander over Benjamin gezegd, over de hereniging met zijn broers. Dus daar gaan we het niet over hebben. Over Benjamin is eigenlijk ook helemaal niet zoveel te zeggen. Als je bijvoorbeeld Simeon bekijkt, dan kom je heel veel Simeons tegen. Kan je ze makkelijk op een rijtje zetten, dan heb je eigenlijk je Bijbelstudie al af. Maar eigenlijk is er maar één Benjamin in de Bijbel die ertoe doet. Ik ben niet heel goed in tellen, maar ik heb er volgens mij drie gevonden. Er wordt er nog eentje in Kronieken en wordt er nog eentje in Esdra vermeld. Maar voor de rest hebben we eigenlijk alleen maar Benjamin, de zoon van Jacob. En daarom wou ik met u gaan naar Genesis 35. Het begin van de geschiedenis van Benjamin. Want Genesis 35... boven het 16e vers, daar lezen wij over de dood van Rachel en de geboorte van Benjamin. En dan wou ik een klein stukje met u lezen vanaf vers 16. En zij reisden van Bethel. En er was nog een kleine streek lands om tot Ephrath te komen. En Rachel baarde. En zij had het hart in haar baren. En het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde, als haar ziel uitging, want zij stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Alzo stierf Rachel, en zij werd begraven aan de weg naar Ephrath, het welk is Bethlehem. En Jacob richtte een gedenkteken op, boven haar graf. Dit is het gedenkteken van Rachel, van Rachels graf, tot op deze dag. Toen verreisde Israël en hij spande zijn tent op gene zijde van Migdal Eder. Tot zover. We zien in de Bijbel, zien wij vaak, dat er in één en dezelfde persoon, dat je meerdere kanten op kan. Dat je meerdere invullingen aan een geschiedenis kan geven. Dat je vanuit meerdere invalshoeken een gedeelte kan bespreken. En zo zien we ook vaak van personen, dat zij in verschillende hoedanigheden verschillende beelden kunnen uitbeelden, verschillende types kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld dit stukje uit de context van het verhaal haalt, zou je een prachtige invulling daaraan kunnen geven. Maar aan de andere kant, als je de hele geschiedenis pakt, dan kom je wellicht tot een andere conclusie. En met het laatste wou ik beginnen. Nou moest ik eigenlijk over een paar weken, mocht ik hier al spreken. Dus ik denk dat we het maar even in tweeën knippen. En dan wil ik vooral vandaag, bij wat eraan vooraf ging, stilstaan. Om tot een conclusie te komen in Benjamin. Want dat wij personen zien die verschillende beelden uitbeelden, dat zien we veel vaker. Bijvoorbeeld al, een heel mooi voorbeeld ervan, is zijn vader, Jacob. Daarvoor wil ik 10 hoofdstukken met u terug naar Genesis 25, naar de geboorte van Jacob. Dat is in Genesis 25, in vers 19, gebeurt dat, waar boven staat Esau en Jacob. Dan staat er in vers 20, en Isaac was 40 jaar oud als hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Syriër uit Paddan Aram, de zuster van Laban, de Syriër, zich ter vrouw nam. En Isaac bad de Heere zeer in de tegenwoordigheid van zijn huisvrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich van hem verbidden, zodat Rebekka, zijn huisvrouw, zwanger werd. En de kinderen stieten zich samen in haar lichaam. Toen zeiden zij, is het zo? Waarom ben ik dus? En zij ging om de Heere te vragen. En de Heere zeide tot haar, twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk en de meerdere zal de mindere dienen. Als nu haar dagen vervuld waren om te baren, ziet ze waren tweelingen in haar buik. En de eerste kwam uit, Ros. Hij was geheel als een haren kleed en daarom noemde men zijn naam Esau. En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Esau's verzenen hield. Daarom noemde men zijn naam Jacob. En Isaac was 60 jaar oud als hij hen gewon. Tot zover. En hier zien we gelijk al een eerste beeld van Jacob in de combinatie met Esau. Er was al strijd tussen die twee voordat ze überhaupt geboren werden. De kinderen die stieten samen in het lichaam van hun moeder, van Rebekka. En dan staat er de profetie in vers 23 dat ze allebei zouden uitgroeien tot een groot volk. Twee volken zijn in uw buik en twee naties zullen zich uit uw ingewand van een scheiden. Die Jacob en Esau, die zouden allebei uitgroeien tot een groot en tot een machtig volk. Jacob, wiens naam veranderd zou worden in Israël, en Esau, daar zou het volk Edom uit voortkomen. En er is altijd strijd geweest tussen deze twee volken. En er zal ook altijd strijd blijven tussen die twee volken. Als we het nog iets breder trekken dan dat, dan pakken we aan de ene kant de vader van Jacob erbij, Isaac, Jacob, Israël aan de ene kant. En dan hebben we aan de andere kant, hebben we Ismaël, hebben we Esau, Edom of zijn kleinzoon Amalek. Hebben we die andere kant, waar altijd strijd tussen zou blijven. En zo vermengen Jacob en Esau zich ook in Genesis 28. Dan moet er getrouwd worden, dan moeten er vrouwen genomen worden. En dan lezen we bijvoorbeeld dat ze allebei een andere kant op gaan. Allebei een andere kant van de familie. In Genesis 28 vers 1, daar zegt Isaac tegen Jacob en dan gebood hij hem en zegt, neem geen vrouw van de dochter van Kanaan, maar maak u op, ga naar Paddan Aram ten huize van Betuel, de vader uw moeders, en neem u vandaar een vrouw van de dochter van Laban, uw moeders broeder. Maar we zien van Esau dat hij de andere kant van de familie opgaat. Want in vers 9 zien wij dat Esau gaat tot Ismaël en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalat, de dochter van Israël, de zoon van Abraham, de zuster van Nebaiot. Ze nemen allebei een vrouw uit de familie, maar ze gaan allebei de andere kant op. En het eerste beeld wat wij bij Jacob al zien, bij Jacob en Esau, is een beeld van het volk waar ze een voorstelling voor zijn. Aan de ene kant, de goede kant, zien we dat Israël, en aan de andere kant hebben we het dan over Edom, over Amalek. En de gelovige Jacob in de geschiedenis tussen Jacob en Esau is natuurlijk ook een mooi beeld van de gelovigen uit Israël. De gelovigen die voortkomen uit Israël en daarmee ook het gelovig overblijfsel uit Israël. En de ongelovige Esau, die in Hebreeën bijvoorbeeld ook de hoereerde en de onheilige wordt genoemd, zet je dan weer daar tegenover. Als een type van juist het ongelovige, van het meer religieuze van het Joodse volk. Dat is weer een ander beeld van die twee personen als je ze naast elkaar zet. Maar ook het gelovige overblijfsel uit Israël, om het maar even complex te maken, in onze tijd kan natuurlijk ook worden gezien als een beeld van de gemeente, die uiteraard uit Israël voortkomt. En dan hebben we er nog één. Als we Jacob en Esau tegenover elkaar zetten, dan kunnen we een beeld zien van de oude mens aan de ene kant en de nieuwe mens aan de andere kant. Er wordt in Genesis 25, in dezelfde profetie waar we al zaten, wordt er gezegd in vers 23, wederom, over die twee volken die in uw buik zijn, de buik van Rebekka, en twee naties, die zullen zich uit uw ingewand vaneen scheiden, en het ene volk zal sterker zijn dan het andere volk, en de meerdere zal de mindere dienen. De meerdere zou de mindere dienen. De meerdere, dat is die Esau, de oudste, die als eerste kwam. En de mindere is Jacob. Maar ook hier was uiteraard een verwisseling plaats. En de oude mens, die zou net als bij ons uiteindelijk in dienst komen te staan van de nieuwe mens. En ondanks dat die belofte hier al voor de geboorte aan Jacob werd gedaan, heeft Jacob toch altijd bijna zijn hele leven, is hij blijven strijden tegen die oude mens. We zien al dat bij de geboorte, dat in vers 26, dat Jacob de verzenen, ofwel de hiel, van Esau vasthield. Hij klampte zich al vanaf die geboorte, klampte die zich aan Esau vast. Klampte die zich aan die oude mens vast. En ze stieten al samen in het lichaam van Rebekka. Al van kinds af aan was er strijd tussen Jacob en Esau. Was er strijd tussen die oude mens en tussen die nieuwe mens. Jacob heeft er altijd tegen gestreden. Denk maar aan die bekende verhalen over het eerstgeboorterecht. Wat hij ruilde voor een kom soep. En denk maar aan die list waarmee hij zijn vader bedroog. Om dat eerstgeboorterecht of om die zegen van Jacob. De hoogste zegen van Jacob, van Isaac aan Jacob te krijgen. Altijd bleef daar strijd. En eigenlijk eindigde die strijd pas van Jacob in Genesis 32. Want in Genesis 32, waar hij zich altijd vast heeft geklampt aan zijn broeder Esau, klampte hij zich hier vast aan iemand anders. En niet aan zomaar iemand anders, maar aan de man Gods. Genesis 32, het bekende verhaal van Jacob bij de Jabok, wat later Pniel genoemd wordt, die plaats. In vers 24 van Genesis 32 staat: doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht zijner heup aan, zodat het gewricht van Jacobs heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgekomen. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam die plaats Pniel. Want, zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op. En als hij door Pniel gegaan was en hij was hinkende aan zijn heup. Tot zover. Het is een beetje een lastig stuk aangezien de hijs en de hems constant afgewisseld worden, maar gelukkig voor ons staan er hoofdletters bij. De strijd van Jacob met de man Gods bij Pniel. En zo vul ik zelf in, blijkt die strijd die Jacob met Esau al die jaren gehad heeft, uiteindelijk een strijd te zijn met God zelf. En Jacob, die hoefde daar eigenlijk niet voor te strijden. Want God zou het hem toch wel geven. God had dat al beloofd. Want de meerdere zou de mindere uiteindelijk gaan dienen. In Maleachi 1, daar staan ook de bekende versen waar de Heer zegt: nochtans heb ik Jacob lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar toch streed Jacob, toch wou hij dat allemaal zelf regelen. In Hebreeën, waar we vanmorgen in de inleiding ook al even waren, staat ook dat door het geloof Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend heeft aangaande de toekomende dingen. Waaruit waarschijnlijk blijkt dat Isaac precies wist wat hij deed, ondanks dat hij bedrogen werd. Want door het geloof heeft Isaac niet Esau de hoogste zegen gegeven, maar Jacob. En toch probeerde Jacob alles zelf te regelen. Maar dat eindigt in Genesis 32. Wat ook wel gezien wordt als, niet als de bekering, maar wel als de volledige het moment dat Jacob zich pas volledig overgeeft aan God. Dat hij als het ware zegt van, doet u het maar op uw manier. Want hier eindigt ook die strijd met Esau. Als hij klaar is met de strijd met de man Gods, als hij zich niet meer vastklampt aan Esau, maar aan de man Gods, dan is er ook verzoening met Esau. Dan is ook die strijd gestreden. En dan staat er in vers 26, en hij zeide, laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij, en dat is dan Jacob, zeide, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dan hij, die Jacob, die inmiddels ontwricht is door de man Gods, die laat die man Gods niet gaan, totdat hij Jacob gezegend heeft. Pas daar zien wij die volledige overgave van Jacob aan zijn Heer. En het leuke is, als wij als mensen een gevecht zien en dan zien we dat de een de ander ontwricht, dan zouden we zeggen dat die heeft gewonnen. Maar hier wordt die overgave van Jacob, die zich vastklampt en die man Gods niet laat gaan totdat hij die zegen ontvangen heeft. En dat wordt als overwinning gezien. Zijn heup wordt ontwricht. Waardoor je zou kunnen zeggen dat Jacob hier onvruchtbaar wordt. Maar er komt later toch nog iets voort uit die heup van Jacob. Benjamin, uiteraard. En om die geschiedenis, om zomaar even op een rijtje gezet te hebben, hoe je Jacob en dan samen met Esau op heel veel verschillende manieren in de Bijbel als verschillende beelden kan zien. En om dan terug te gaan naar de geschiedenis van Benjamin, moeten we eigenlijk beginnen in Genesis 28. Waar Jacob vertrekt naar Paddan Aram, zoals wij net al zagen. Waar Jacob vertrekt naar Paddan Aram om zich een vrouw te nemen. En dan lezen wij dat hij komt bij Bethel in vers 10. Genesis 28 vers 10. Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan, en hij nam van de stenen die plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen die dierzelfde plaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte, en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van de vader van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En ziet, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waarin gij trekken zult. En ik zal u wederbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen u Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij, gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob dus morgens vroeg op en hij nam die steen die hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had en zette hem tot een opgericht teken en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Luz. En Jacob beloofde een gelofte zeggen dat wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoeden zal hebben op deze weg die ik reis en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken en ik te huizen mijn vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En van alles wat gij mij geven zult, zal ik u voorzeker de tienden geven. Een heel bekend schriftgedeelte van Jacob's droom te Bethel, zoals die plaats genoemd wordt. En daar in die plaats, dat doet Jacob overdrachtelijk iets heel verstandigs. In vers 11 namelijk. Als hij zich te rusten legt op een steen. En het is wel leuk, als je stenen opzoekt in alleen het boek Genesis, dan kom je in voor het eerst in Genesis 2, in de hof, bij een edelsteen. En dan kom je daarna bij Babel, bij een tichelsteen. Maar alle echte, gewone stenen die wij in heel de rest van Genesis zien, hebben altijd te maken met Jacob. Denk hier aan Jacob in Bethel, maar denk ook de tweede keer aan Jacob bij Bethel. Denk aan de put waar de steen op lag. En denk ook aan Gilead, waar hij samen een hoop opricht met Laban. Alle stenen, overal in Genesis, die zijn in de geschiedenis van Jacob. En er zijn natuurlijk, een steen is maar een steen zou je zeggen, maar je kan toch een hoop doen met een steen. Aan de ene kant kan je hem verwerpen, oftewel je kan hem verachten, je kan er aan stoten, je kan er ook aan ergeren. Maar aan de andere kant zijn er verstandigere dingen wat je met een steen kan doen. Met een steen kan je prima een beeld omverwerpen. Met een steen kan je zelfs een reus doden. Je kan er water en dus leven uit tevoorschijn halen. Vraag het maar aan Mozes. Maar je kan er ook je huis op bouwen. Je kan een steen wegwentelen van verschillende dingen. Zoals Jacob bij een put. Maar zoals bij de Heer zelf van het graf. Of zoals Daniel van boven de leeuwkuil. En elke keer als die steen ergens van weggewenteld wordt, dan komt daar leven tevoorschijn. Het is uiteraard een beeld van de opstanding. En zoals meerdere broeders in de Bijbel doen, je kunt rusten op een steen. Denk maar aan Noach en de ark bij Ararat, waar de ark rustte op de Ararat, wat natuurlijk eigenlijk ook maar gewoon een heel grote steen is. Of denk maar aan Mozes. Mozes die samen met Aaron en Hur bovenop de berg was, toen ze net uit Egypte waren bij de strijd bij Rafidim met Amalek, hè? Dan heb je die strijd weer tussen die twee volken. Maar Mozes' armen werden te zwaar, want hij moest zijn armen omhoog houden, want dan zou Jozua overwinnen. En toen rustte hij op een steen, terwijl hij ondersteund werd door Aaron en Hur, allemaal een beeld van Christus. En dat rusten op die steen, zoals Jacob dat hier ook doet bij Bethel, dat is natuurlijk niks meer dan het vertrouwen stellen op die opgestane Christus. En als Jacob dat doet, dan wordt ook gelijk voor hem in vers 12 de hemel geopend. En wat ziet hij dan als de hemel geopend wordt? Hij droomde en ziet een ladder was gesteld op de aarde, welke het opperste aan de hemel raakte. En ziet de engelen Gods klommen daarbij op en neder. Het bijzondere hieraan is, die engelen Gods die opklimmen en weer nedergaan, is dat een nadruk gelegd wordt bij het opgaan. Normaal, als je een ladder zou zien in de hemel en er komen engelen, dan zou je denken dat ze eerst naar omlaag gaan en vervolgens weer omhoog. Maar de nadruk ligt hier bij het opgaan. De engelen Gods klimmen op en neder. Want deze hele geschiedenis van Jacob bij Bethel is een beeld van de opstanding. Van de opstanding van Christus. Want hij is het uiteraard, om maar even bekend vers uit het Nieuwe Testament bij te pakken. Marcus 16 heb ik hier opgeschreven. De Heere dan, Marcus 16 vers 19. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Of, wat dacht u van Johannes 3? Johannes 3 vers 13, waar staat: en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dat is degene die na zijn opstanding als de eerste opgevaren is, opgeklommen is in de hemel. En daar is dit schriftgedeelte een prachtig beeld van. En dat zien wij verder, zien wij vooral in vers 18. In vers 18 van Genesis 28, waar staat dat Jacob des morgens vroeg opstaat. daar hoef ik eigenlijk niks meer bij te zeggen. Want wij kennen zoveel voorbeelden van andere personen in de Bijbel die vroeg opstaan. En als er iemand vroeg opstaat, dan komt er bijna altijd een beeld van de opstanding uit. Denk maar uiteraard aan de Heer die vroeg opstond. Maar denkt u ook bij Jozua, aan het begin van Jozua als ze de Jordaan overtrekken. Ook hij staat er uitdrukkelijk bij, staat vroeg op. Wat dacht u van de koning Hiskia, die vroeg opstaat en vervolgens het huis des Heren binnengaat. Of, wat ik ook een mooie vind, Gideon is voorafgaand aan de strijd die hij heeft met de Midianieten, dacht ik, dat hij ook vroeg opstaat. Het zijn telkens beelden van de opstanding. En zo ook hier, Jacob, die des morgens vroeg opstaat. En wat doet hij dan? Dan neemt hij die steen die hij tot zijn hoofdveluw gelegd had en zet hem tot een opgericht teken. Nou, die steen, die is uiteraard een beeld van Christus. Die opgerichte steen is uiteraard een beeld van die opgestane Christus. En die zet hij tot een opgericht teken. Dat zien we tegenwoordig bij Jacob, die lijkt in Genesis niks anders te doen dan stenen oprichten. We zien het ook bij al die gedenktekens die hij opricht. Bij het graf van Rachel bijvoorbeeld. Maar we zien dat bij onszelf, zien we dat natuurlijk ook nog. Bij een graf, daar staat de steen omhoog. Dat betekent dat diegene die daarin ligt, die is niet dood, die is levend. Mocht u ooit nog een keer daarmee in aanraking komen, wat u ongetwijfeld komt, leg die steen niet neer. Die steen moet omhoog. Daar is dat uiteraard, ondanks dat het in de wereld uiteraard al lang is kwijtgeraakt, zo'n beeld. Maar ook gewoon in ons dagelijks leven zien we dat gewoon nog terug. Die opgerichte steen, die opgerichte Christus. En wat doet hij met die steen? Die zet hij omhoog en dan giet hij daar olie bovenop. En daarmee wordt die steen, of blijkt die steen te zijn de gezalfde. De gezalfde. Hij waar olie overheen gegoten wordt. De gezalfde, of in een andere taal zeggen we dan gewoon de Messias. Of weer in een andere taal de Christus. Want daar is dat natuurlijk allemaal een beeld van. En in vers 22, daar zien wij dan dat die steen die tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. Bethel is dus niet een plaats waar toevallig een steen in staat. Nee, die steen, die is Bethel. Die steen is dat huis Gods. Want Christus, die opgestane Christus, dat is het huis Gods. Zoals wij in Colossense 2 lezen. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij, ons opgestane Heer, is dat huis Gods. En zo zien wij dat bij deze geschiedenis, de eerste geschiedenis van Bethel, bij Jacob, bij Bethel, dat dat vooral een beeld is van de opstanding. Van de opstanding van Christus. Maar vlak voordat Benjamin geboren wordt, komt Jacob nog een keer bij Bethel. Dus gaan we weer terug naar Genesis 35. En zo hebben wij alle verschijningen van alle drie de verschijningen van God aan Jacob, zowel bij Bethel de eerste en de tweede keer als bij de Jacob, zo deze morgen even bij langs gelopen. En de eerste keer is het bij Bethel is dus een beeld van opstanding. En de tweede keer in Genesis 35 is 20 jaar later. Nadat Jacob bij zijn oom Laban weer terugkomt in het land, om dan maar uit beelden weer te spreken. Is ook natuurlijk gewoon een prachtig beeld van onze Heer die zijn rijkdom in het buitenland verzamelt en later weer terug zal komen. Maar er zit dus 20 jaar tussen. Er zit 20 jaar tussen de beide keren bij Bethel dat God aan Jacob verschijnt. 20, of zullen we maar gelijk zeggen, 2000 jaar. Want na 2000 jaar weten wij, zal God zich wederom een keer verschijnen aan Jacob. En dan zitten we uiteraard niet bij de opstanding, maar bij de wederkomst van Christus. Want daar gaat Genesis 35 over. Genesis 35, waarboven staat, Jacob komt te Bethel voor de tweede keer. En dan zien wij in vers 3 daar zien wij: en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, dien God, die mij antwoordt te dagen mijn benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. De dagen van de benauwdheid van Jacob, die nog in de toekomst liggen, rond de tijd van de wederkomst van Christus. De dagen mijner benauwdheid, van Jacobs benauwdheid. En dat zien wij ook terug in Jeremia 30, waar ik even met u naartoe wil laden. Want ook in Jeremia 30 wordt gesproken over die benauwdheid die in de toekomst nog over Jacob zal komen. Er staat ook boven Jeremia 30 staat de profetie over de verlossing van Israël en Juda. En dan staat er in Jeremia 30 vanaf vers 7. O wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog zal hij daaruit verlost worden. En in Genesis 35, daar lazen wij al over de dagen mijner benauwdheid. En hier in Jeremia 30 lezen wij over de tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar, staat er gelijk al achter, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal en vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen. Maar zij zullen dienen den Heere hun God en een koning David die ik hun verwekken zal. Dat mogen duidelijk zijn over wie het gaat. Dat is uiteraard onze Heer, hun God, maar ook de koning die weder zal komen. En gij dan vrees niet, o mijn knecht Jacob, spreekt de Heere. Ontzet u niet, Israël, want ziet, ik zal u uit verre landen verlossen en uw zaad uit het land hunne gevangenis. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Er zal dus nog in de toekomst een grote benauwdheid over Jacob komen. Dan hebben we het natuurlijk over de grote verdrukking die over Israël komt in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar wij zien ook dat Jacob daaruit verlost zal worden. Zo staat het er al in vers 7. En dan staat er daarna in vers 10. Staat het nogmaals. Er staat dat Jacob verlost zal worden. En Jacob zal wederkomen en stil en gerust zijn. En er zal niemand zijn die hem verschrikken. Ze zullen stil zijn, ze zullen rusten en ze zullen niet meer verschrikt worden. En zo staat het ook één hoofdstuk verder in Jeremia 31 vers 2, waar dan staat, zo zegt de Heere, het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israël, als ik heen ging om hen tot rust te brengen. Er zal nog benauwdheid komen, maar daarna zullen ze door de Heere tot rust gebracht worden. Ze zullen stil en gerust zijn. Ze zullen niet meer verschrikt worden daarna. Ze zullen uitgeleid worden in de woestijn. Ze zullen kunnen vluchten en ze zullen daar door de Heer zullen ze tot rust gebracht worden. Maar eerst zal daar nog die benauwdheid overheen komen. Die benauwdheid waar Genesis 35 over spreekt. Waar Jacob een altaar voor aanricht. En er staat er ook in Genesis 35 vers 5 nog, dat zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die er rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. En dan denken wij weer aan Jeremia 30, waar stond dat er niemand meer zal zijn die hem verschrikken, maar ze zullen tot rust gebracht worden. En ze zullen niet meer achterna gejaagd worden. Maar eerst zal het dus zijn, nog in de toekomst, voordat de Heere verschijnt. Die tijd van benauwdheid voor Jacob. En die benauwdheid van Israël, die wordt ook wel vergeleken met een barende vrouw. En daarvoor wil ik nog even met u gaan naar een andere profetie in Jesaja, namelijk Jesaja 26. In Jesaja 26, een danklied ter verlossing staat erboven. Daar lezen wij in vers 16. Heren, in benauwdheid hebben zij u bezocht. Zij hebben hun stil gebed uitgestort als uw tuchtiging over hen was. Gelijk een bevruchte vrouw als zij nadert tot het baren smarten heeft en schreeuwt in haar ween. Alzo zijn wij geweest, o Heren, vanwege uw aangezicht. Waar die benauwdheid van Israël vergeleken wordt met een barende vrouw. Want Israël, de vrouw, die zou baren. Die zou iets baren en die zou iets voortbrengen. En als we dan denken aan onze tijd en aan onze bedeling, dan denken wij misschien ook aan Openbaring 12. Over de mannelijke zoon, de gemeente die voortkomt. Maar ook in de toekomst zal die vrouw nog baren. Ook in die toekomst zal er nog iets voortkomen. Zelfs in die benauwdheid. En zo komen wij weer waar we begonnen waren in Genesis 35. Want in Genesis 35 zien wij die vrouw. Die net als Jacob een beeld is van Israël. Van het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar hier in de tijd van de benauwdheid, in de tijd van de verdrukking, komt er toch nog iets nieuws uit voort. Daar lezen wij namelijk in Genesis 35 vers 16. En zij reisden van Bethel en er was nog een kleine streek lands om tot Ephrat te komen. En Rachel baarde en zaat het hart in haar baren en het geschiedde als zij het hart had in haar baren, zo zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, want deze zoon zult gij ook hebben. En het geschiedde als haar ziel uitging, want ze stierf, dat zij zijn naam noemde Benoni, maar zijn vader noemde hem Benjamin. Hier zien wij die vrouw in benauwdheid. Waar toch iets voorkomt. Waar toch nog iets nieuws uit voorkomt. Namelijk Benjamin. Want ook weten wij dat in de toekomst die benauwdheid nog zal komen over Jacob. Maar daar zal iets uit voorkomen. Daar zal een bekeerd Israël uit voorkomen. Daar zal een gelovig Israël uit voorkomen. En daar is die kleine Benjamin hier al bij zijn geboorte een beeld van. En zo zie je dat je, als je een hele geschiedenis van daarvoor bespreekt, dat je dan een conclusie kan hebben van waar Benjamin voor staat. Ondanks dat we het deze morgen eigenlijk vooral over Jacob hebben gehad. Over Jacob die toch vaak wat negatief wordt afgebeeld. Hij is de bedrieger. Hij is degene die Esau het een en ander ontfutselt. Met een bord soep. Of met het bedriegen van zijn vader. Maar ook zeggen we dan dat hij Laban wat eigendommen ontfutselt. Als hij weer teruggaat met machtig veel vee. Maar aan de weerszijde zien we ook in Jacobs geschiedenis. Zien we dat hij moest vluchten voor zijn moordzuchtige broer. Want die wilden hem doden nadat Jacob gezegend was. Hij wordt bedrogen door zijn schoonvader Laban, want hij werkte 7 jaar voor Rachel, maar hij moest trouwen met Lea en moest nog 7 jaar dienen. Hij werd ontwricht door de man Gods. En hij was ontroostbaar later toen hij de mededeling kreeg dat zijn zoon Jozef vermoord zou zijn. Om maar over verschillende benauwdheden te spreken die Jacob in zijn leven overkwam. Maar wat zo mooi is, dat we dan lazen in Genesis 35, waar Jacob dan zegt dat hij ondanks alles een altaar maakt voor dien God, die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid. en daarnaast ook met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En dat is natuurlijk ook voor ons een bemoediging. Wij hebben een God die ook ons antwoordt in onze benauwdheid. Die Jacob antwoordde in de dagen van zijn benauwdheid en die nog zal antwoorden in de benauwdheid die nog zal komen. En wij hebben een God die met ons is op de weg die wij wandelen. Wat er ook met ons gebeurt, wat wij ook meemaken. Hè? Zoals we van de week, als voorbeeld broeder Arie die nou in het ziekenhuis ligt. Met hartklachten. Dat heeft natuurlijk ontzettend veel impact op jezelf, op je familie. Ook op ons natuurlijk, als gemeente, als er iemand iets overkomt. Maar dat we ook mogen weten dat in de dagen van onze benauwdheid er iemand is die met ons wandelt. Die met ons is op de weg. Ik denk ook aan broeder Enstra die door zijn rug is gegaan. Wat wij ook overkomen, wij hebben die God van Jacob die met ons is. Want, en dan wou ik nog een paar mooie psalmen daarover citeren, die daarover spreken. Zoals psalm 9 zegt, al bemoedigd, en de Heere zal een hoog vertrek zijn voor de verdrukte. En een hoog vertrek in tijden van benauwdheid. Wat er ook gebeurt, in welke benauwdheid wij ook zijn, we zullen altijd die ogen op kunnen richten naar de bergen. Want daar komt onze hulp vanaf. Psalm 46, vers 2, die zegt, God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Hij is die hulp. Hij is die steen der hulp. Hij is die Eben Naezer, die steen die ons helpt. Psalm 120, vers 1. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid. En Hij heeft mij verhoord. Net als de Heere Jacob antwoordde te dagen van mijn benauwdheid. Maar een antwoord, dat betekent dat Jacob eerst een verzoek heeft gedaan. En dat wordt uiteraard door de Heere verhoord, in welke benauwdheid dan ook. Als wij ons maar richten op de Heere. En dan de laatste, Psalm 146, vers 5. Een prachtige tekst, waar staat: welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. He? Die God van Jacob, die God van Abraham, van Isaac en van Jacob, waar wij vanmorgen in het bijzonder over gelezen hebben, diezelfde God is ons tot een hulp, met een hoofdletter H, de opgestane steenderhulp, hulp. En onze verwachting is dan ook op de Heere, onze God. Amen. Zullen we die Heere en die God samen met elkaar danken? Heer Jezus Christus, dank u wel dat wij ook met zo'n geschiedenis van wat er in het verleden gebeurd is en wat er misschien in de toekomst nog zal gebeuren, ook persoonlijk voor een ieder bemoedigd mogen worden. Dat wat er ook in ons leven gebeurt, dat wij iemand hebben die met ons gaat op de weg en die ons ook antwoordt. Die als wij met bidden en smeken mogen naderen omdat u die weg hebt vrijgemaakt, dat er iemand is die wij mogen verwachten, waar wij onze hoop op mogen stellen. En dank u wel dat u ons belooft in uw woord dat u die hulp zal zijn. Als wij die nodig hebben, om wat voor reden dan ook, dat we mogen weten dat u onze hulp is. Dat u die steen der hulp bent. Een opgestane steen. De opgewekte Christus. En wie zou ons kunnen helpen dan u? Dank u wel dat wij deze morgen een paar prachtige geschiedenissen zo mochten doornemen met elkaar. Dat wij de vrijmoedigheid hebben om in vrijheid hier met het woord bezig te zijn. Dat we het mogen openen. En dat wij die prachtige woorden op ons in mogen laten werken. Over uw grote werk dat u deed toen u opstond uit de dood. En alles daarvoor afgaat. Dat u alle smarten gedragen hebt. En dat we mogen weten dat u het was die die ladder opklom naar de hemel. En dat u daarmee ook de weg vrij hebt gemaakt voor ons. Dat die ladder daar nog steeds staat. En dat we alleen maar hoeven te rusten op die steen om vervolgens de hemel geopend te zien. Dat we mogen weten dat we achter uw arm die ladder op mogen klimmen. Om voor eeuwig en altijd te zijn in het huis van onze Heer. Oftewel Bethel, oftewel uzelf. Waar wij een toekomst hebben, waar wij onze hoop en onze verwachting op hebben. Wilt u ook in het bijzonder bij broeder Ari zijn in het ziekenhuis. En u wilt u ook maar hem de kracht en de wijsheid geven die hij wellicht nodig heeft in zijn benauwdheid. Dat hij ook maar mag weten dat hij zich nergens zorgen over hoeft te maken. Nergens bang voor hoeft te zijn. Omdat hij ook mag weten dat u zijn hulp bent. Net zoals u onze hulp bent. Dank u wel daarvoor. Amen.